Dit is het Metropoolcafé met Louis Hubert.
Welkom in Dudok Den Haag bij het Metropoolcafé. U bent hier of u luistert naar de podcast. De strijd om ruimte voor wonen en werk. Nieuwe technologieën en robots. Zijn het een zegen en zijn ze bepalend voor de toekomst van de metropoolregio? En hoe faciliteren we de opmars van de fiets op een verantwoorde manier? Welkom bij het Metropoolcafé van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 23 gemeenten die samen proberen de economie te versterken. En dat doen ze onder meer door te sturen op de voorraad kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel. In de strategie werklocaties is dat in 2018 vastgesteld. En er is een visie tot 2030 en regionale afspraken tot 2023. En dat nadert. Tijd om dus te actualiseren. En met name de strategie van bedrijventerrein. Want daar zit de frictie, daar zit de strijd tussen wonen en werken. Dat goede gesprek willen we hebben met twee heren die daarmee te maken hebben. Eentje Bart Bikkers, omdat hij wethouder is in Vlaardingen en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de rivierzone, waar wonen en bedrijven samengaan. Economie en mobiliteit, zware maar mooie portefeuille.
Prachtig, prachtig. De mooiste die er zijn, zeg ik altijd.
Ja, heb je er zelf ook op kunnen sturen in de formatie?
Nou, het is een tweede periode. En in het vorige gesprekje zei ik al even op een gegeven moment, op het moment dat je zo'n periode achter je laat, dan ga je op een gegeven moment nadenken, waar kan ik nou echt het verschil maken komende periode? En dat zijn wel op deze thema's. Dus zeker heb ik daar geprobeerd op te sturen, maar het is me ook gegund. En dat is ook wel belangrijk, dat je gegund wordt door je collega's.
Sure. Gert Joost, fijn dat jij er ook bent. We hebben jou vanwege je bagage gevraagd. Daar kan je een visitekaartje mee volschrijven. Lector transitiemanagement en gebiedsontwikkeling bij de Hogeschool Rotterdam. Voorzitter van AIM-BINC. Dus leidinggevend ook wat betreft de ontwikkeling van de Binkhorst in Den Haag. En verbonden aan het kenniscentrum Duurzame Havenstad Rotterdam. Fijn dat we jouw bagage kunnen delen, want we zijn op zoek.
Ja, en er is nog meer, maar laten we daar het publiek niet mee vermoeien.
Dat is voor het volgende Metropoolcafé, ja. Bart Bikkers, ik zei het al, er is een gebrek aan bedrijfsruimte. Is de nood inderdaad zo hoog?
Ja en nee, denk ik. Ik denk dat er gebrek is aan ruimte die op dit moment vrij is. Maar ik ben ook van overtuigd dat op het moment dat je goed door je oogharen kijkt naar die bedrijventerreinen, dat je ook met een beetje opruimen heel veel ruimte creëert.
Wat bedoel je met opruimen?
Nou, sommige bedrijven zitten niet op de goede plek. Hè? Die zouden op een andere plek veel beter kunnen functioneren. Tegelijkertijd zeg ik ook wel eens, in onze hele regio zijn er plekken waar het vestigingsklimaat het beste is van het hele land, maar wel voor de verkeerde bedrijven. Hè? Bedrijven die je eigenlijk niet wil in je stad, die niet zorgen voor werkgelegenheid, maar vooral zorgen voor een nachteconomie. Daar zul je heel hard moeten gaan drukken, wat mij betreft, om ervoor te zorgen dat je ruimte creëert voor die bedrijven die wel zorgen voor werkgelegenheid.
En als je dat eens projecteert op de rivierzone?
Ja. Nou, de rivierzone is een ander verhaal, denk ik. De rivierzone is eigenlijk, als je kijkt naar district U, dat is waar vroeger het Unilever gebouw zat. Echt jaren geleden, dan heb ik het echt over 50, 60 jaar geleden, waren daar duizenden mensen aan het werk. De afgelopen 10, 15 jaar is dat al lang niet meer. Was het een klein laboratorium waar nog mensen aan het werk waren, maar niet zo groot als toen. En met het vertrek van Unilever hebben we wel gekeken, hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat hier we woningen kunnen toevoegen, het onderwijs kunnen toevoegen, maar ook werkgelegenheid kunnen toevoegen. En dat gezamenlijk eigenlijk als een soort van deken over dat gebied laten ontstaan. En dat gaat lukken, daar ben ik echt van overtuigd.
Hier concurreert werk niet met wonen?
Niet in het gebied zelf, maar wel aan de randen van het gebied. Wat ik zie is, je zag net een plaatje van de overkant, zoals dat dan bij ons heet. Mooie lichtbak ook aan de overkant. Dit is onze overkant. Als je vanuit Vlaardingen naar de overkant kijkt, zie je dit ook.
Spernis.
Zeker. En wat je ziet is dat zij, de bedrijven aan die kant, die zijn echt wel huiverig voor de woningbouwplannen aan onze kant. Omdat zij zeggen, op het moment dat wij geluid genereren binnen onze milieucontouren, dan krijgen wij klachten van onze overkant. En dat doet iets met ons imago. Ik probeer hen tegelijkertijd uit te leggen dat hun medewerkers ergens moeten wonen. Dat we rekening houden met alle milieucontouren aan hun kant. En dat de imagoschade voor hen vele malen groter is als zij deze 3.500 woningen die we hier willen gaan toevoegen tegen gaan houden.
Nou, blijf je met de koppen tegenover elkaar staan. Heb je dan versturingsmogelijkheden? Kun je duwen en douwen?
Nou ja, nogmaals, hun medewerkers zullen ergens moeten wonen. Wij hadden het net al even over, de oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn, laat hen maar lekker investeren vanuit hun pensioenfondsen om die woningen te realiseren. En dat ze daar rendement uit kunnen halen. Ze zijn er allerlei
andere. Je zit meer op het verleiden eigenlijk.
Op zoek gaan naar de samenwerking, zeker. Ja. Ja.
Dit verhaal van Vlaardingen, is dit... Ja, lokaal iets?
Nee, in die zin is alles lokaal. Maar we komen dit natuurlijk op heel veel plekken tegen. Hè? En ook buiten deze regio bijvoorbeeld. Hè? Ik moest meteen denken aan Hembrug, Zaanstad. Waar ook hè, de overkant dan zeg maar even gewonnen heeft. Hè? Want daar is tot aan de Raad van State geprocedeerd. En is nu inmiddels een ander bestemmingsplan gemaakt. Dus ja, dit is wel zeer serieus. Aan de andere kant denk ik dat op dit soort plekken eigenlijk ook soms de wereld van de regels en de wereld zeg maar van het dagelijks leven elkaar een beetje zijn kwijtgeraakt.
Hoe bedoel je dat?
Wat je aangeeft, de oplossing kan zijn door juist aan de voorkant met dat soort partijen te gaan samenwerken. En veel meer begrip te kweken voordat je eigenlijk komt met... volgens de regeltjes mag het allemaal wel en we gaan het gewoon doen. Ja, dan zijn de hakken al in het zand gezet. En misschien dat aan de andere kant je ook je kunt afvragen... mensen het aantrekkelijk vinden om daar te wonen, wel of niet. Waar die werknemers van die bedrijven eigenlijk nu wonen... en of die reisafstand nog wel zo fijn is... en je niet dichter in de buurt wil wonen. Dus zo kunnen we die boel weer aan elkaar proberen te lijmen.
Ja. Als voorzitter van Arjen Bink, hè, daar zijn 5000 woningen gepland. En wat is het? 200.000 vierkante meter bedrijfsruimte. Ja. Gaat dat allebei even voorspoedig, de ontwikkeling?
Nee. Nee, die 5000 woningen die waren binnen 7 minuten zeg maar, verkocht. En die 200.000 vierkante meter bedrijvigheid die er nog bij moet komen. Als je op de website gaat kijken, dan is dat balkje nog geheel gevuld. Zeg maar. Daar zijn nog geen partijen die dat op hebben gepakt.
Maar dat is toch vreemd, want er is een tekort aan bedrijfsruimte. Waarom springt niemand daarin?
Omdat wonen meer oplevert. En omdat ik denk, als je dit soort dingen aan de markt wil overlaten... en de markt is dan even de vastgoedmarkt... dat we gewoon geen partijen hebben die genoeg verstand hebben van werk... om het ook te gaan maken.
Oké. Kunnen we daar zeg maar als metropoolregio iets in gaan doen? Kun je dan vrijblijvend iets in een strategie benoemen? Of is dat te vrijblijvend?
Nou ja, ik denk dat het altijd goed is om een strategie te hebben. Ik bedoel, zonder visie werkt het sowieso niet. Maar wat ik aardig vind aan een metropoolregio... is dat volgens mij het schaalniveau is... waarop de dingen ook tot een oplossing kunnen komen. Want denk aan deze stad, Den Haag. Zit gewoon tegen zijn grenzen aan. Als Den Haag iets wil met werken... dan zal het met Rijswijk en met Voorburg en met Zoetermeer... En met Leidschendam zaken moeten doen.
Is wat dat betreft de Plaspoelpolder, hoe dat ontstaan is... een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeenten?
Zeker. Plaspoelpolder is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk. En wat ik begreep is dat die laatst is geactualiseerd en daar inmiddels een ruimte is ook eens geboden om bijvoorbeeld onderdelen van de Vlietzone in diezelfde gemeenschappelijke regeling mee te gaan nemen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel goed.
Ja. Bart Bickers, ik heb je wel eens horen zeggen van er is ook een andere houding nodig. Als we het over bedrijfsruimte hebben, dan gaat het over vierkante meters en het moet over mensen gaan.
Ja, nou, dat is zo. Wat mij betreft, hè, waar je nu nog heel erg in zit in een paradigma waarvan we zeggen op het moment dat ergens vierkante meters weggaan, dan moeten we ook elders vierkante meters compenseren. Terwijl wat mij betreft gaat het niet over vierkante meters bedrijvigheid. Het gaat over hoeveel mensen kan ik aan het werk helpen. Hoe zorg ik ervoor dat een bedrijf goed functioneert? En dat betekent niet altijd zoveel mogelijk vierkante meters toevoegen. Dat betekent op zoek gaan naar de juiste inpassing van een bedrijventerrein en ervoor te zorgen dat daar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Dus op het moment dat ik naar zo'n Unilever-terrein kijk, wat echt enorme hoeveelheid vierkante meters is, maar waar in de einddagen misschien nog 500 mensen aan het werk waren. Dat kan nu op een veel kleiner plot. Kun je diezelfde 500, dus misschien zelfs wel dubbele, gewoon op een goed functionerend bedrijventerrein laten werken. Ik denk dat dat de houding is die we met elkaar moeten hebben. Hoe zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren, dat bedrijven kunnen floreren en die economie gaat groeien. En niet vasthouden alleen maar de vierkante meters sec.
Ja, ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Hè? Überhaupt het sturen alleen maar op hoeveelheden is gedoemd te mislukken. Ik bedoel, zie naar de woningbouwambities van het Rijk. ik denk dat het veel belangrijker is om beleidsterreinen aan elkaar te gaan koppelen. En dat proberen we bijvoorbeeld in de Binkhorst ook te doen, door bijvoorbeeld dat werk ook nadrukkelijk te koppelen aan onderwijs. Uiteindelijk is die stad een emancipatiemachine. Maar dat komt niet omdat er mensen wonen, dat komt omdat er werk is. En als je onderwijs en werk gaat regelen, dan krijg je een betere stad voor veel meer mensen.
Maar is dat al geregeld, onderwijs, die component op de Binkhorst?
Nee, in de zin dat er nu wel een basisschool is gestart. Hè? Maar dat is meer vanuit die woningbouwbehoefte. Maar ja, we zien die Binkhorst als eigenlijk het vakklaslokaal voor de stad. Met de nabijheid van Laak, waar ook een behoefte is aan dat soort type werk en opleiding.
Nou heeft het de traditie, Binkhorst, hè, met de Fokkerhallen.
Ja.
Luchtvaarttechniek zat er. Maar Fokkerhallen zijn nu voor evenementen en luchtvaarttechniek. Is dat er nog als onderwijs? Nee.
Nee. Nee, dus we missen dat soort zaken. We zien wel dat er van onderop allerlei dingen gebeuren. Dus er wordt, en dan kan je heel klein vinden, maar het is wel heel belangrijk. Er wordt geknutseld aan scootertjes met jonge delinquenten. Ja, dat is wel de manier voor die gassies om er weer bovenop te komen.
Ja.
En dat zijn hele kleine projectjes, maar wel echt goud waard.
Ja. Beter benutten, dat is wat ik hoor. Hè? Die 23 gemeenten willen bedrijfsruimte beter benutten.
Mm-hmm.
Geldt dat ook voor watergebonden activiteiten zoals bij de rivierzone? Want zijn alle bedrijven die daar zitten nou echt watergebonden? Moet je daar dan ook naar kijken van, moet iedereen daar wel zitten?
Ja, ik denk dat het belangrijk is. Hè. We zien dat we ook een schaarste hebben in onze hele regio voor watergebonden bedrijvigheid. Maar we moeten daarbij wel in het oog houden dat het zitten aan het water nog niet watergebonden is. Hè, het is pas watergebonden op het moment dat je daar een kade hebt waar je gebruik van kan maken. Er zijn heel veel plekken in onze regio waar we wel bedrijvigheid aan het water hebben. Maar dat is geen watergebonden bedrijvigheid. He, dus ja, we moeten zuinig zijn op de schaarste die we hebben, maar moeten niet denken dat alles wat aan het water ligt ook watergebonden is.
En dan kom je tot de conclusie dat een bedrijf daar eigenlijk niet hoort. Hoe los je dat dan op?
Ik ga ze niet wegsturen. Zeker niet als ze zorgen voor een hoop werkgelegenheid in mijn stad.
Maar goed, toch vind je het niet ideaal dat ze er zitten.
Nee, kijk, uiteindelijk gaat het dan om verleiden. Kun je ze verleiden naar een andere plek te gaan? Wat uiteindelijk, kijk, die watergebonden bedrijvigheid, de plek die watergebonden is, die zal waarschijnlijk een hoop meer opleveren voor dat bedrijf. En als het eigendom is, dan kun je ze proberen te verleiden en hen te laten zien dat die business case echt wel rond te maken is op het moment dat zij naar een veel mooiere plek voor hen verhuizen en een watergebonden bedrijf daar naartoe gaat.
Ja.
Maar dat gaat altijd om verleiden. Dat gaat niet om dwang.
Oké. Okay. Wil jij eens met ons meedenken in creatieve oplossingen? Want we moeten iets
rondom die watergebonden bedrijvigheid in die plekken.
Nou, mag ook breder. Wat
nou ja, maar laten we daar maar eens mee beginnen. Want watergebonden plekken, die zijn natuurlijk ook waanzinnig interessant voor woningbouw. Wonen aan het water is gewoon een enorme meerwaarde. Dus je ziet dat die plekken ook heel snel in beeld komen bij ontwikkelaars. Tegelijkertijd zitten daar vaak, als ze wel watergebonden zijn, bedrijven die een hindercirkel hebben. Ik denk even aan betoncentrales, asfaltcentrales, dat soort type bedrijvigheid. Die zitten wonen vaak in de weg. Nou, dan zien we 1-2'tjes zoals in de Binkhorst, waarbij de subsidie, woningbouwsubsidie van het Rijk wordt gebruikt om een asfaltcentrale uit te plaatsen. Hopelijk is die ergens geland inmiddels. Mm-hmm. Of misschien niet meer nodig, dat zou ook kunnen. Maar er is nog een route. En dat is eigenlijk die watergebonden bedrijvigheidsfunctie te laten zitten en hem eigenlijk opnieuw invulling te gaan geven. En dan denk ik bijvoorbeeld aan stadsdistributie over water met elektrische bootjes. We moeten dat weer opnieuw innovatief gaan inkleuren en op zo'n manier dat het wellicht bijvoorbeeld weer met wonen te combineren is. Want die aantrekkelijkheid mogen we ook best benutten.
Daarover gesproken, verbaas jij je wel eens? We hebben verdicht wonen geregeld, maar verdicht werken niet.
Nee, dit is denk ik echt de grootste opgave voor de komende jaren. Is om te kijken of we verdicht werkruimte kunnen gaan maken. De mooiste voorbeelden uit het verleden zie je ook dat het hele waardevolle gebouwen zijn. Ik denk even Strijp S Eindhoven en de Van Ellefabriek Rotterdam. Gestapelde bedrijfsgebouwen die nu fantastisch zijn om her te ontwikkelen. Kunnen we niet komen tot nieuwbouw van dat soort type gebouwen? die dus in zichzelf door de maatvoering en de vloerbelasting ook een transformatieve kwaliteit in zich hebben.
Okay.
Waarom niet over 30 jaar dan wel wonen? Wie weet. En dan is er nog een waardeslag wellicht nog te maken. Maar dan kunnen we ook nu een antwoord geven op die behoefte van bedrijven om nabij het centrum van de stad toch te kunnen blijven zitten.
Okay. Bij wonen hebben we ook doelgroepenbeleid. Hè? We maken voor starters woningen, voor statushouders. Maar ondernemers zijn geen doelgroep.
Nee.
Zou dat handig zijn als je dat ook doet in relatie tot dat je dan tegen ontwikkelaars kan zeggen, deze doelgroep moet je wel bedienen?
Ja, nee, de enige doelgroep die er nu is, heet plintvulling. Dat bakent niet zo heel lekker af. Dat zegt meer iets over de huurprijs die je kunt betalen dan wat je er daadwerkelijk gaat doen. Ik zou wel pleiten voor bijvoorbeeld iets als, we hebben sociale woningbouw, sociale werkbouw. Een bepaalde huurcap, waardoor je starters, maar ook meer creatievelingen, ook gewoon nog steeds op die plekken kunt houden.
Ja. Helpen dit, deze?
Nou, ik denk dat we dit soort dingen ook wel zien. Hè? We zien, als je kijkt hier in Delft bijvoorbeeld, vlak om de hoek, daar zie je dat start-ups echt wel de ruimte krijgen om op een relatief goedkope manier zichzelf te ontwikkelen en uiteindelijk tot skill-up door te groeien. En zelfs daar zijn de faciliteiten nu voor in onze regio gerealiseerd. Dus ik denk dat we dat goed aan het doen zijn. En dat zou misschien beter kunnen. Maar om nou te zeggen, in de rivierzone gaan we die plinten allemaal voor de laagste prijs verhuren. Dan moet er wel nog meer maatschappelijk geld bij. En dan ben ik er ook van overtuigd dat de bedrijven die zich hier willen vestigen voor wat mij betreft die hoofdprijs van harte welkom zijn om daar ook gewoon aan de slag te gaan.
Nou, je moet gewoon af van het idee dat bedrijvigheid is voor plinten onder woongebouwen. Bedrijvigheid verdient een eigen verdichte ruimtelijke oplossing. En daarin kunnen we differentiëren in, denk ik, verschillende prijsklassen. En daarmee voor alle type bedrijven, want sommige start-ups zijn ook zeg maar financieel goed gevuld, dus die hoeven dat ook helemaal niet heel goedkoop te doen. Voor alle type bedrijvigheid een ruimte kunnen bieden.
Dank jullie wel. En succes met het opstellen van de strategie en uitvoeringsprogramma.
Gaat helemaal goed komen.
Bart Bikkers, Gert-Joost Beek.
Dank je.
Je luistert naar het Metropoolcafé van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
We gaan het hebben over de opmars van de fiets. Iets dat de 23 gemeenten van de MRDH van harte ondersteunen. Er worden miljoenen uitgetrokken voor metropolitane fietsroutes. Fietsparkeren bij OV-knooppunten wordt steeds makkelijker. En er wordt gewerkt aan veilig fietsen. Uit de auto, waar dat kan, en op de fiets. Dat is het credo. We gaan daarover praten met Esther van Garderen, de directeur van de Fietsersbond, en Maruska Molster. Werkzaam als manager bedrijfsvoering bij Vierstroom. Een zorginstelling die echt wat doet om de werknemers op de fiets te krijgen. Mag ik eerst even naar de politieke actualiteit? Want er is een toekomstbeeld fiets.
Ja.
En de staatssecretaris heeft dat naar de Kamer gestuurd. Is dat van waarde? Is dat nou een wapenfeit waarvan je zegt van kijk, nou gaat er wat gebeuren?
Ja, al is het natuurlijk nog niet in verhouding met wat er naar spoor en wegen gaat. Maar wat er betekenisvol aan is, is dat het voor het eerst in de geschiedenis de Rijksoverheid in haar begroting structureel geld voor fiets heeft opgenomen. Daar was wel wat duw- en trekwerk voor nodig. Willy weet er alles van. Ik heb zelden bestuurders zo op een donder gegeven dat ze me achteraf dankjewel zeiden.
Misschien moet je Willy even.
Ja, Willy Sweers van de MRDH. Ja. Betrokken bij de Tour de Force. Dus,
duim omhoog.
Het is natuurlijk nog een fooi als je het vergelijkt met spoor en Rijkswegen. Maar het is wel een betekenisvolle stap. En de andere die ik echt heel mooi vind is dat bij de akkoorden voor de versnelling van de woningbouw, nou juist de regio's allemaal zelf plannen voor de fiets hebben ingediend en dat de regio's datzelfde bedrag van 370 miljoen erbij moeten toepen. Dus dat is substantieel geld voor de fiets. En dan staat er in de Kamerbrief ook, vind ik zo mooi wat taal doet, daar staat er en voor het afwaarderen van wegen. Maar dan zeg ik nee, het is niet het afwaarderen van autowegen, het is het opwaarderen van wegen voor de mens. Dus als iedereen in het vervolg die termen nou zou willen gaan gebruiken.
Oké. Ja, nou ja, als we dan heel precies gaan kijken, dan valt er ook wel wat af te dingen op het geld. Tenminste, dat zeggen stedelijke regio's en ook de metropoolregio. He, want het is een rekensommetje, 1 kilometer fietspad, dat is 1 miljoen euro. Nee, zeggen bijvoorbeeld de metropoolregio Rotterdam Den Haag, daar komen we niet mee uit. De stedelijke structuur is zo complex, we hebben gewoon 1,5 miljoen nodig.
Ja, kijk, ik vind het jammer als het alleen maar tot een gelddiscussie wordt beperkt.
Nou, we gaan het over meer hebben, maar is het een terecht punt of niet?
Ja en nee.
Eerst maar de ja.
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 En dan de nee.
Nou, waar een wil is een weg. Want je kan niet alleen maar tegen het Rijk zeggen, mag ik even vangen. Maar je moet als regio zelf ook gewoon lef hebben. En ja, ik bedoel, fietsinfrastructuur is in verhouding een kopie. Je hebt er geen exploitatievergoeding bij nodig. Het kost weinig ruimte. En als je even door je ogen in deze steden kijkt, moeten we toch nog even, als we het over klassieke strijd van de herverdeling van de ruimte hebben, dan heeft de auto toch nog verdacht veel ruimte. En al helemaal stilstaande auto's in het straatgebied. Dus...
Maar is dan je nek uitsteken zorgen dat die auto's wegblijven uit de binnenstad?
Ja.
Oké, okay. Punt.
Verkeerscirculatie gaat altijd goed in Den Haag, hè, bij colleges. Inmiddels wel, maar er zijn er 2 of 3 overgevallen ooit.
Ja, en dat begrijp je?
Gezien de politieke constellatie van die tijd snap ik dat. Maar inmiddels is dat gewoon voorbij. De fiets is gewoon bijna apolitiek geworden. Ja.
Dankjewel. Van de landelijke politiek naar de dagelijkse praktijk in de metropoolregio van Capelle en Zoetermeer bijvoorbeeld, een vierstroom. Ja, jullie hebben echt je nek uitgestoken zo van wij gaan echt iets doen. Onze werknemers die gaan met autootjes hulp verlenen, zorg verlenen.
Ja.
Dat kan en moet anders.
Ja, eigenlijk sluit dat aan bij wat je net zei van uit de auto en op de fiets. Hebben wij gezegd hoe mooi zou het zijn als ons personeel vaker de fiets neemt. En dan van cliënt naar cliënt, ze komen bij de mensen thuis, dat op de fiets doet. Dat zijn onze zakelijke kilometers die dan op de fiets worden gedaan. En naast woon-werkverkeer, maar het is beide. En wij hebben aan al onze medewerkers een elektrische fiets aangeboden. En daar hebben we er 450 van verstrekt. En de medewerkers zijn er ongelooflijk blij mee. Dat is ook een mooie arbeidsvoorwaarde. In de zorg is het best wel moeilijk om aan personeel te komen. Dus dat helpt ook. Hè. Wij zetten dat ook in als mooie arbeidsvoorwaarde. En... wij hopen ook dat onze medewerkers daardoor vitaler worden, omdat ze op de fiets gaan. Dat is wel lastig meetbaar. Zeker omdat we dit nu al ruim 2 jaar...
Ik zie Esther met haar vingers trommelen.
Oké, wil je wel wat zeggen?
Dat is lastig meetbaar.
Komt zomaar.
Wij hoopten ook dat de medewerkers dan vitaler zouden worden. Nou, door corona is dat een beetje vertroebeld, zeg maar. Maar wat wij in ieder geval zien, en dat is heel positief, is dat het aantal gedeclareerde kilometers fors naar beneden is gegaan. En voor ons is het belangrijk dat de medewerkers er ook heel blij mee zijn. Dus, ja.
Toch even naar het vingertrommelen nu.
Ja, ik was vorige week op het congres voor duurzame mobiliteit. Ik moet wel even spieken, want ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd. En daar hebben we toen een quizje gedaan. En want wij hebben de CCO, dat is een economisch bureau, econometristen zelfs. En die hebben voor ons uitgerekend in het kader van werk in beweging in het preventieakkoord. Dat jullie business case als corona uitgesloten wordt fantastisch is. Want als 10 werknemers de auto 3 dagen laten staan, dan levert het de werkgever ruim 18.654 euro per jaar aan hogere arbeidsproductiviteit en minder ziekteverzuim toe. En als je je medewerkers 19 cent per kilometer gaat vergoeden voor woon-werk, dan krijg je dat 1,03 euro totaal voor terug. Het staat op de site, werk in beweging, zit een hele econometriste tool bij. Dus die business case, dat komt goed.
Dat komt goed, oké. Ik ga er naar kijken.
Het komt helemaal goed. En ik ben niet een beta, maar zij wel. En het is gevalideerd samen met VU Medisch Centrum. Dus.
Is dit een initiatief dat veel navolging krijgt in Nederland? Hoe kijk je daar tegenaan? Zijn werkgevers actief genoeg? Want het hoeft niet allemaal van overheden te komen.
Nou, de overheid kan daar wel heel veel aan doen. De goede oude fiets van de zaak, die is in de weken erg gegaan. Dat vinden wij geen goed idee. De huidige leasefietsregelingen zijn voor de gemiddelde werknemer en werkgever bijna niet te begrijpen. Dat kan echt veel simpeler. Dus er is nog wat te bereiken. Maar volgend jaar krijgen bedrijven vanzelf een opkontje van de overheid. Want dan moeten ze hun zakelijke kilometers gaan registreren en hun CO2-footprint daarvan. En dan moeten ze ook gaan reduceren. Dus.
Is dat de stoere rol die je van landelijke overheid verwacht?
Ja.
En als we dat nou eens vertalen naar metropoolregio, wat is dan de houding die die 23 gemeenten moeten hebben?
Nou, nee, doe het goede voorbeeld. Wij hebben vorig jaar bij de Fietsbond of dit jaar nieuwe arbeidsvoorwaarden afgesproken. En hebben gezegd, WKR-regeling of niet. Iedereen mag eens per 5 jaar een fiets van de zaak. En als we daardoor boven ons WKR-plafond komen, dan toepen wij dat bruto voor netto erbij. Dat kost helemaal niet zoveel geld. En het levert dus uiteindelijk ontzettend veel minder ziekteverzuim en hoger arbeidsproductiviteit op. Dus die business case is prima te maken. Dus je kan als werkgever wat doen. Je kan zorgen dat je faciliteiten op orde zijn. En je hebt natuurlijk te zorgen voor goede infrastructuur en verkeersveilige situaties. Want als het niet veilig is, gaan mensen niet fietsen.
Ja. Als de 4 jaar voorbij zouden zijn op dit moment, Mariska.
Nog 2 jaar, ja.
Nog 2 jaar, ja.
Ja.
Liefst zonder een beetje corona.
Ja. Zou je er dan mee doorgaan of niet?
Nou, dat is wel afhankelijk van die business case. Of die uiteindelijk positief gaat uitkomen. Dus daar moeten we nog aan gaan rekenen. Maar we zijn wel heel positief. Met name ook het geluid wat wij horen van onze medewerkers, dat ze er ongelooflijk blij mee zijn. Want bij ons betalen ze er niks voor. Alle kosten worden door de werkgever gedragen. Ze mogen natuurlijk ook privé op fietsen. Is wel een hele belangrijke overweging om door te gaan. Ja.
Ja. Ik zou ook jullie de kans willen geven om aan Esther of Mariska dingen te vragen. Als je dat leuk vindt, als je nieuwsgierig bent geworden of met een zorg zit. Wie wil? Ja.
Ik ben Jan-Pieter Blok. Ik ben raadslid in Lansingerland en voorzitter van de adviescommissie voor volksgezondheid van de MRDH. Ik vraag me af, hoe doe je dat? Ik fiets heel veel, hè? Maar als ik ergens heen moet en het regent bij bestelen, dan stap ik niet op mijn fiets, dan stap ik in mijn auto. Maar hoe duurt het nou in werksituaties? Toch niet kletsnat aankomen?
Nee, dat klopt. Dus ze hebben de fiets ter beschikking gesteld, gekregen. Maar ze mogen een keus maken om de auto te pakken. Dus als het echt heel hard regent, zien we dat inderdaad het gebruik van de auto de bovenhand heeft. Ja.
Iemand anders? Ja.
Ik heb een een vraag voor de Fietsersbond. Want ik weet dat de Fietsersbond heel veel goede aanbevelingen heeft. Maar wat is nou jullie belangrijkste aanbeveling voor gemeentes?
Vanuit de rol als voor de openbare ruimte bedoel jij?
Kijk, er zijn natuurlijk een aantal. Jullie zijn bezig met paaltjes bijvoorbeeld. Hè? Paaltjes, ja. Wegwezen ermee. Bredere fietspaden. Goed geasfalteerde fietspaden. Dat soort dingen allemaal. Ja. Nou goed, laat ik voor mijn eigen gemeente spreken. Dus best toch wel eens wat weerstand tegen een aantal punten.
Welke gemeente woon je?
Maassluis. Ja, ik vroeg me af van hoe zouden we nou meer mensen kunnen overtuigen? Wat is dus het belangrijkste punt eigenlijk wat je zou mee willen geven aan de gemeentes?
We hebben op LinkedIn en Twitter zijn er 2 mensen heel actief over dit onderwerp. Dat is Marco de Brummelstroet, maar dat is ook Chris Brundtland van de Dutch Cycling Embassy. En die heeft die hele mooie filmpjes van if you build it, they will come. En dan zie je een snelweg dwars door LA. En dan zie je het Smakkelaarsveld in Utrecht. Dus geef de ruimte aan de fiets en ze komen. En ik denk dat dat zo is. De tweede is dat het er niet om gaat. Iets eigenlijk wat er nog voorkomt, namelijk dat het er niet om gaat dat je achteraf er een rood fietspad infrommelt. Maar dat je de dingen op de goede plek neerlegt. Dus dat je 10-minuten steden maakt waar je gewoon in principe op 10 minuten fietsen of lopen kan werken, wonen, recreëren, verblijven, naar school gaan. En waar het fijn wonen, werken en leven is. Nou, begint iedereen meteen over het kostwinningsmodel dat voorbij is en dat je met z'n tweeën bent. Maar er is wel degelijk heel veel te winnen met goede ruimteordening. Ik zeg altijd, het beste mobiliteitsbeleid is het voorkomen van mobiliteit door goede ruimtelijke ordening. En daar hebben we op dit moment heel veel kansen in dit land, niet alleen in de MRDA, voor klaar liggen.
En dat zal ook wel moeten, want de fiets wordt steeds sneller. Het worden er veel meer. Je zal qua infrastructuur ook echt wel een andere aanpak moeten hebben de komende jaren.
Ja, en daar helpen een aantal dingen in. Dat is enerzijds bredere fietspaden, maar ook meer fietsstraten en maak overal 30. Rotterdam heeft het in het coalitieakkoord. Den Haag gaat het nu doen. Eigenlijk is dat ook inmiddels een apolitiek issue geworden. Dat wat mij natuurlijk ook wel weer doet vragen van waar moeten we dan nu nog op inzetten. Maar we verzinnen altijd alweer wat nieuws. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien.
Er is nog een vraag.
Ja, goedemiddag. Mijn naam is Lieke. Ik ben raadslid in Leidschendam-Voorburg. Ik heb aan beide dames een vraag. Voor Esther de vraag. Stel, jij hebt alle macht binnen de MRDH en iedereen die zegt ja tegen alles waar jij mee komt. Welke suggestie zou je dan doen om onze regio te verbeteren? En aan Maruska de vraag als werkgever. Het is niet politiek, een vraag overigens. Maar hoe geef je die e-bike echt aan je medewerkers? Is dat iets net als een leaseauto? Als ze bij je weggaan, nemen ze dat mee? Of is het een fiets die zij te leen krijgen van jullie? Hoe hebben jullie dat allemaal uitgewerkt?
Eerst Esther.
Nou, moet ik toch even... Dat is een heel gek antwoord misschien, maar ik kom net van een begrafenis. En er werd verteld over mijn vader dat hij net begonnen toen hij geboren werd. Dat er diepe armoede was en dat hij als kind nooit een fiets heeft gehad. Waardoor hij ook niet naar de school van zijn keuze kon. En ik moest even aan die documentaire in Rotterdam denken. En we hebben het altijd over grote en meeslepende verbindingen. En nieuwe fietsinfrastructuur. Maar in Rotterdam-Zuid en hier in het Laakkwartier en andere wijken zijn er natuurlijk nog heel veel kinderen die niet meedoen. 1 op de 10 kinderen in Nederland heeft dit moment geen fiets. En mijn vader is al heel lang dood. En mijn tante ging vorige week pas dood. Veel later dan mijn vader. Maar toen dacht ik, jeetje, als je toch opgroeit zonder fiets, omdat er geen geld voor is. Dus dat is eigenlijk een heel persoonlijk iets. Ik ben ook laatst in Rotterdam-Zuid geweest. Ik ben daar ook heel erg van geschrokken. Dus ik zou zeggen, maak de infrastructuur zo dat het voor iedereen er is. Dus want als het voor een driewieler of een handbiker toegankelijk is, is het voor iedereen toegankelijk. Dus zorg toch dat je inclusief denkt. En vergeet niet wie er allemaal nog niet meedoen. Dat is wat ik zou mee willen geven, omdat het probleem echt veel groter is dan iedereen hier in deze Kamer zich op dit moment realiseert.
Oké. Okay.
Ja, bij ons gaat het om een leasefiets. Dat hebben wij 4 jaar is het contract. Dus de medewerker krijgt 4 jaar tot zijn beschikking. Daar zit onderhoud bij, daar zit verzekering bij. En onderhoud wordt lokaal gedaan. Dus bij een fietsenmaker in de buurt of thuis. Dus de medewerker heeft er geen omkijk naar. En als ze uit dienst gaan, dan moet het ingeleverd worden en wordt die uitgegeven aan nieuwe medewerkers. Dus het is geen eigendom, niet van ons en niet van de medewerker.
Nou, en dit gesprek kan ook na afloop van het Metropoolcafé worden voortgezet. Dank jullie wel dat jullie er waren en met ons mee wilden denken.
Dit is het Metropoolcafé. Presentatie Louis Hubert.
We hebben de directeur van Yes Delft aan tafel. En dat is om de reden van het Region of the Future programma. Het is een nieuw innovatieprogramma van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Yes Delft samen. En in dit programma ontwikkelen multidisciplinaire teams slimme, schone, gezonde en duurzame technologie. Ja, dat is een belofte in woorden. Maar wat is het nou eigenlijk?
Nou, concreet, we hebben dus met de MRDH besloten om een project aan te gaan voor 3 jaar, Yes Delft. Waarbij we eigenlijk met ons hele ecosysteem van start-ups, maar ook studenten en universiteit, een aantal grote gezamenlijke thema's die leven bij de gemeentes gaan aanpakken. Dat is het gebied van energietransitie, robotica en publieke ruimte en ook urban data. Hoe ga je data gebruiken? En het is eigenlijk een vervolg op wat wij noemen de City of the Future. Een project waarbij we eigenlijk ook al dit soort challenges, in feite gezamenlijke challenges, aan gingen pakken. En dat is zo goed bevallen vanuit de MRDH dat we een vervolg aan geven. Maar nu wat meer met zeg maar, de thema's die een wat langere horizon hebben. Zoals bijvoorbeeld de robotica en de publieke ruimte.
Het City of the Future, daar hebben we ook een kaart van op de website. Daar kun je per gemeente gewoon zien wat er gebeurt. Is dit op een ander level of vertaalt dit zich naar projecten in gemeenten?
Het is een beetje dezelfde methodiek en dezelfde benadering. Alleen zeg maar, de uitdagingen liggen veel meer met een langere horizon. Misschien zeg maar, thema's die de komende 3 tot 5 jaar leven. Bijvoorbeeld van hoe krijgen we iedereen in deze gemeente van het gas af? Dat is niet wat je binnen een jaar regelt, maar wel binnen een bepaalde periode gaat regelen.
Nou, dat is hartstikke interessant natuurlijk. Daar gaan ze aan werken.
Klopt.
Multidisciplinaire teams. Wie zijn het?
Nou, dat zijn natuurlijk... En dat is het mooie van het ecosysteem. Kijk, we hebben in de regio, de MRDH-regio, hebben we het nummer 1 entrepreneurial ecosysteem van Nederland. Dat wordt ook altijd vanuit uit studies vanuit de Universiteit van Utrecht wordt het ook bekeken. Het heeft te maken met enerzijds de TU Delft, hè, wat natuurlijk een enorme ondernemende universiteit is, maar natuurlijk ook het Westland wat we hebben. En daar zitten natuurlijk in het ecosysteem enorm veel stakeholders, zeg maar ondernemers, start-ups, scale-ups, studenten, MBO, HBO, WO, die enorm veel kennis hebben op het gebied van dit soort oplossingen. En het enige wat wij doen als JS Delft is feitelijk als intermediair optreden en dat ontsluiten. Hè.
Je brengt ze bij elkaar.
We brengen ze bij elkaar. En wat wij heel belangrijk doen, is wij zorgen voor een hele goede probleemdefinitie. Want als je natuurlijk een probleem wil oplossen, moet je het probleem eerst goed begrijpen. Dus we kijken bijvoorbeeld naar de energietransitie. Laat ik een voorbeeld geven. Nou, we hebben bijvoorbeeld een start-up, heet Tarnak. En wat die dus doen, is die hebben een turbineketel. Dat is een soort van warmtepomp.
Ja.
Alleen die is de helft goedkoper. En die kan je binnen één dag installeren. En je hebt geen buitenunit nodig, hè, zoals je bij een warmtepomp wel nodig hebt. Nou, dat is nu technologie die enorm veel voordelen heeft ten opzichte van de huidige oplossingen, warmtepompen. Nou, we doen er nu alles aan om dat zo snel mogelijk te schalen, hè, en naar die markt te brengen. En uiteraard als eerste in een van de MRDH-gemeentes natuurlijk nu te gaan testen. Nou, dat zijn de dingen waarmee we bezig zijn. Om samen met die publieke sector, hè, en dat ecosysteem echt tot oplossingen komen voor zaken die echt heel relevant zijn. Ja. Grote thema's moeten worden opgelost. Ja.
Nieuwe technologie wordt vaak in één mond genoemd met robot, hè, robotica. Ja. Is dat één op één hetzelfde? Hebben we het dan over hetzelfde?
Ja, we hebben natuurlijk heel veel robotica, alleen bestaande technologie natuurlijk. Hè. Ik ben hier naartoe gekomen in mijn Tesla, maar die wordt geproduceerd, dat weten de meeste mensen niet, in een fabriek die voor 85% volledig is gerobotiseerd. Hè. De batterijen worden gemaakt in zo'n super factory die Elon Musk bouwt in de woestijnen in Amerika. Daar is voor 98% zijn het robots die dat produceren. Dus robotica is overal om ons heen in feite, in allerlei technologieën. Kijk naar het medische vakgebied. Hoeveel chirurgen, allerlei specialismen werken niet met bijna apparaten die bijna robots genoemd kunnen worden. Hè? Die dus heel goed in staat zijn om repetitieve taken heel goed uit te voeren, heel nauwkeurig. Want dat is eigenlijk wat robotica is.
Hebben we een beetje koud watervrees? Zo van, robots, ze nemen het over.
Nee, absoluut niet, vind ik. Het is wel interessant. Industriële robotisering is al overal. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld ook in de hortitech-industrie in het Westland. Overal zie je camerasystemen, AI, robotica-oplossingen. Wat nou interessant is zo meteen is, en dat is waar wij als mensen mee te maken krijgen. Hoe gaan wij zo meteen om met humanoids? Hè? Dus echt maar robots die in het dagelijkse leven zo meteen ons bijvoorbeeld helpen in de bar. Hè, of ons gaan verzorgen in het ziekenhuis en dat soort zaken. Kijk, ik ben zelf ook ingenieur van oorsprong. Dus ik hou van technologie, dat begrijp ik ook wel. Maar ik ben nooit zo bang dat technologie mensen vervangen. Hè? Technologie is altijd ondersteunend aan de mensen.
Nou, bij RoboHouse, ook in Delft, zeggen ze, werk is te complex. Een robot kan alleen maar ondersteunend zijn, maar niet echt overnemen.
Correct. Een robot is heel goed in repetitieve taken, die vaak saai zijn, die vervuilend zijn, hè, die gevaarlijk zijn. En we hebben bijvoorbeeld zo'n robothotspot bij ons van Boston Dynamics. Nou, die wordt heel erg gebruikt om, die is heel goed mobiel. Die is heel goed in staat om met allerlei sensoren, bijvoorbeeld in kerncentrales, allerlei inspectiewerkzaamheden te doen. Of in chemical plants. Daar is robotisering dus ook heel erg nuttig. Als we het hebben over mechanische robotisering. Want een heel ander interessant gebied is natuurlijk gewoon digitale robots. Hè. Binnen nu een aantal jaren, als jij de helpdesk zal bellen van jouw verzekeringsmaatschappij, zie jij iemand in beeld. Je denkt dat dat een persoon is, maar dat is gewoon een digital human. Die zo goed is in conversatie, hè, dat is conversational AI, dat jij niet doorhebt dat het een robot is eigenlijk, of een stukje software.
Maar daar vind ik hem toch een beetje vervelend worden. Dat ik denk dat het een mens van vlees en bloed is. En dan zit er een computer. Ik heb dat nu al met dat je service verleend wordt. Ga maar chatten. En dan loop ik vast op een stem die geen stem is.
Het zal altijd weerstand met zich meebrengen. Maar ook daar denk ik dat het sneller gaat. Hè. We hebben het gezien met Spot. Hè. We hebben sinds een jaar hebben we die Spothond. We hebben dus op een heleboel locaties in de MRDH-regio. We zijn gaan rondlopen in het publieke domein. Natuurlijk zijn er ook negatieve reacties. Maar de meeste mensen vinden Spot heel erg leuk. Die denken ook dat het een hond is. En het bijzondere is hoe wij mensen geconditioneerd zijn. Die gaan allemaal die Spotrobot aaien. Wat wij niet willen, want er zijn allerlei elektromotoren die heel makkelijk zo'n vinger eruit kunnen trekken. Dus dat is het allerlaatste wat we willen, is dat er geaaid wordt.
Maar wat doet de hond?
Nou, niets. Het beweegt in feite, op het moment dat je dus een robot laat bewegen als een hond, dus zitten, hè, bewegen met ze op, dan associëren mensen dat gelijk met een hond. En dat is het bijzondere. Ik denk, als je ziet hoe makkelijk technologie om ons heen, hè, zelfrijdende auto's, altijd tot zaken, hoe makkelijk dat zeg maar een plaats vindt in de maatschappij, denk ik dat het echt wel gaat meevallen.
Wanneer ben je tevreden in 2025? Wanneer kun je dan zeggen, nou, we hebben bijgedragen aan the region of the future?
Ja, dat is een hele goede vraag, want dan gaat het natuurlijk over impact. En dan is de vraag natuurlijk, hoe meet je je impact in feite? Maar dat is echt, denk ik wel, het allerbelangrijkste criterium, dat we echt kunnen zeggen, nou, dit is waardevol gemeten, want we zijn echt met oplossingen gekomen die bijgedragen hebben aan die vraagstukken. Dus voor mij zou impact zijn dat we over 3 jaar... 10.000 Tarnak turbineketels hebben draaien in verschillende steden. Hè? Dat we in staat zijn, we hebben de eerste stap al gemaakt, dat we bijvoorbeeld in het vorige project in staat zijn geweest om met allerlei technologie het verval van kademuren te kunnen aantonen. Nou, dat we dat kunnen doorzetten. Dat zijn projecten, hè, waar we echt mee bezig zijn. Ja, die hebben impact op het leven van de mensen van vandaag de dag.
Ja. Je benoemt de technologie, maar ik weet zeker dat in de bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat ook naar de mensen zal worden gekeken.
Ja, uitgangspunt, dat moet het ook zijn.
Hoeveel stages gaat dit opleveren? Hoeveel werkgelegenheid voor jonge, oudere mensen die omgeschoold worden?
Klopt.
Waar ligt dan de ambitie?
Dat zijn hele harde KPI's die we ook hebben afgesproken met MEDH. Hè? Dus zoveel MBO-studenten, zoveel WO-studenten worden in die projecten gedaan. Zoveel projecten. Dus dat vind ik ook heel erg goed en ook heel erg zakelijk dat de publieke sector dat noemt. Heel duidelijk KPI's. Dit zijn de dingen die we willen halen. Maar goed, het gaat mij niet alleen om dat soort aantallen. Het gaat me ook om de oplossingen. Die moeten ook echt werken en gedragen worden.
Ja. Dat wens ik jou toe en de metropoolregio. Dankjewel.
Oké, dankjewel.
Dit was het Metropoolcafé van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Blijf ons volgen via je favoriete podcast-app.